Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. De verspreiding van de schokkende video's van het lichaam van Peter R. de Vries was geen toeval. Volgens bronnen stonden er twee mannen klaar om direct na de aanslag video's te maken. Verslaggever Jelle Tieleman, het is heftig nieuws. Voor mijn gevoel waren er ontzettend veel video's die rondgingen. Om welke video's gaat het precies?
Ja, het gaat om verschillende video's en waarbij de meest schokkende video wel het filmpje is waarbij die vrij kort is opgenomen nadat Peter R. de Vries is neergeschoten. Waarbij omstanders zich om hem bekommeren en waarbij je zijn arm op de grond ziet vallen. De politie gaat er dus vanuit, onderzoekt het scenario dat de makers van deze filmpjes als het ware klaar stonden in het centrum van Amsterdam om vrij snel na die schietpartij het beeld van Peter R. de Vries, die vecht voor zijn leven, vast te leggen en te verspreiden.
Ja, dat zouden twee mannen zijn. Hoe zijn zij in het vizier gekomen?
Wat je dan weer op andere filmpjes ziet, dat zijn met name beelden van beveiligingscamera, maar ook op foto's die genomen zijn uit hoger gelegen ramen. Ja, daar zie je dus twee mannen die in vrijwel identieke kleding heel opvallend achter Peter R. de Vries aanlopen. Op het moment dat hij op weg is naar die parkeergarage, naar de uitzending van RTL Boulevard. En ook na de schietpartij lopen zij heel rustig langs het lichaam. Terwijl een normale reactie zou zijn dat je geschokt bent, zie je hen heel rustig en langslopen en daarna weer weglopen. En een van de twee loopt daarna zelfs terug in zijn eentje. En dat lijkt dan ook weer alsof hij ook weer een filmpje maakt. En wat ook opvallend is op die beveiligingsbeelden, is dat je ziet dat ze hun telefoon uit de zak halen zonder daar iets mee te gaan doen. En wij spraken met mensen die betrokken zijn bij het onderzoek en die zeggen, het lijkt erop alsof ze daar hun camera al klaarzetten, zodat ze meteen kunnen gaan filmen.
Ja, er is natuurlijk al vrij snel ophef geweest dat er zoveel gefilmd werd. Wat zou nou het doel kunnen zijn als dit kwade opzet is van zulke video's?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk speculeren, maar de mensen die ik gesproken heb rond dat onderzoek, die zeggen het gaat dan in dit geval om maximale aandacht genereren voor voor deze schokkende daad, om te shockeren. Door heel snel die beelden te verspreiden. Ik denk dat ik zelf al 10 minuten na de schietpartij dat filmpje van verschillende kanten kreeg toegestuurd. Ja, dat zegt wel iets over het effect dat kan hebben.
We zagen net al een foto, maar wat is er nog meer bekend van het signalement van deze mannen?
Nou ja, het opvallende is dat ze vrijwel identiek gekleed zijn. Ze lijken alle twee een spijkerbroek te dragen, een blauwe spijkerbroek, witte sneakers, een soort grijze trui. En ze hebben ook op dezelfde manier een soort tas over hun kruislings over hun lichaam. Ja, dat kan natuurlijk, maar de bronnen die wij spreken rond het onderzoek zeggen, dat is wel heel opvallend. Alsof ze op die manier ook het opsporing moeilijk willen maken om hun te identificeren. Want voor de volledigheid, ze zijn nog niet geïdentificeerd. En de politie doet er wel alles aan om erachter te komen wie die twee mannen zijn.
En verder is er ook nog niet echt nieuws bevestigd dat dit ook echt daadwerkelijk het geval is, toch?
Nee, het Openbaar Ministerie en de politie willen niet reageren op de vragen die wij hierover hebben gesteld. Maar de goede verstaander hoort dan wel dat het ook niet ontkend wordt. En de bronnen die wij rond dit onderzoek hebben gesproken zijn goed ingevoerd. Daarom schrijven we het natuurlijk ook op.
Nou, stel nou dat de identiteit van deze mannen niet snel bekend wordt. Wat is dan een mogelijk volgende stap om ze snel op te sporen?
Nou ja, de politie doet er natuurlijk alles aan om erachter te komen wie dit zijn. Stel je nou eens voor dat zij niet ingehuurd zouden zijn om dit te doen. Dan zijn er natuurlijk nog steeds belangrijke getuigen, omdat zij daar aanwezig zijn geweest. Dus de politie wil hen sowieso graag spreken. En de mogelijkheid dat zodra opsporing verzocht weer terugkomt van de zomerstop, dat programma daar ingeschakeld wordt, die wordt wel opengehouden.
Moet je vandaag met de trein reizen, hou er dan rekening mee dat je mogelijk langer onderweg bent. ProRail kampt namelijk met een tekort aan personeel en laat daarom minder treinen rijden. Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail, goedemorgen. Hoe groot is het personeelstekort nou op de verkeersleidingsposten?
Ja, we hebben op de verkeersleidingsposten in Nederland zo'n 750 mensen nodig en we hebben daar een tekort van 60 mensen.
En wat voor gevolgen heeft dit voor de reizigers?
Nou, dat heeft dus voor de reizigers tot gevolg dat er vandaag mindere treinen rijden. Op sommige trajecten ook geen treinen. Van Amersfoort naar Amsterdam rijden er minder intercities en van Utrecht naar Almere Centrum minder sprinters. En van Utrecht naar Baden rijden er geen sprinters. Maar daar zet NS gelukkig wel, dat is de reizigersorganisatie of de vervoerdersorganisatie daar, gelukkig wel bussen in. Maar dat heeft voor de reizigers natuurlijk een heel vervelend effect en dat vinden we ook heel erg. We balen van dit besluit voor onze vervoerders, maar ook voor de reizigers. Maar we konden geen ander besluit nemen dan deze.
Nee, dit keer dus 60 man tekort. Het is niet de eerste keer dit jaar dat ProRail ritten schrapt als gevolg van de onderbezetting. Wat gaan jullie doen om meer personeel te werven?
Ja, kleine correctie. Het is niet dat we nu op dit moment acuut vandaag 60 mensen tekort hebben. Het is gewoon overall aan het aantal FTE dat we hebben. We kregen te maken vannacht met een ziekmelding. Mm-hmm. En daardoor konden we gewoon een dienst niet invullen. Wat we daaraan doen is al sinds 2018 hard werken en zorgen dat we dat tekort oplossen. We hebben ons budget daarvoor verachtvoudigd. Maar we hebben te maken met veel natuurlijk verloop. Mensen die zich elders in de organisatie in gaan zetten en die specifieke kennis van verkeersleiders weer gaan gebruiken. Dat is enerzijds heel fijn, maar dat helpt natuurlijk niet met het tekort van deze verkeersleiders. En we hebben mensen die met pensioen gaan, die daarvan gaan genieten na een jarenlang dienstverband bij ons. En dat, ja, dat zorgt voor problemen. Dus we zetten het budget in, dat verachtvoudigen we. En op de korte termijn kijken we ook, nou kunnen we bijvoorbeeld mensen die uitgestroomd zijn, maar binnen de organisatie nog wel werkzaam zijn, of die net met pensioen zijn en misschien nog wel ons willen helpen, of we die bij kunnen zetten. Dus we doen er alles aan. Maar dat heeft niet tot gevolg dat we deze besluiten niet meer hoeven te nemen.
Ja, en daarbij kwam nog iets wat jullie werk ook niet veel makkelijker maakt. Dat nieuws kwam eerder vandaag naar buiten, dat toeristen geregeld voor onveilige situaties op het spoor zorgen. Aan wat voor gevaarlijke acties moet ik dan denken?
Ja, dat maakt ons werk zeker niet eenvoudiger. Maar vooral het werk van machinisten maakt dat niet eenvoudiger. Dat zijn toch vaak mensen die daar de schrik van op het lijf krijgen. En ik vind het echt belangrijk om daaraan te hechten. En knap wat voor werk zij daarin doen bij tijd en wijlen. Maar dan moet je denken aan situaties dat mensen denken nog wel even over te kunnen steken. Op een bewaakte spoorwegovergang bijvoorbeeld. Nog net even terwijl de slagbomen zakken. Of op een onbewaakte overgang de inschatting niet goed kunnen maken. Ik kan me ook voorstellen dat dat soms lastig is. Als een trein met 140 km per uur aankomt rijden, dan is die binnen 10 seconden vanaf 400 meter bij je bijvoorbeeld. Ja. Dus aan dat soort situaties moeten we dan denken.
Ja, sinds het begin van de vakantie is het aantal bijna aanrijdingen per week zelfs verdubbeld. Wat moet er gebeuren om dit aantal te laten afnemen? Behalve dat mensen gewoon niet opeens moeten gaan oversteken natuurlijk.
Nou, dat is één. Hè. Mensen moeten zelf na gaan denken. En ik denk dat het goed is, en daar nemen wij onze verantwoordelijkheid ook in, dat we die bewustwording creëren met z'n allen. Daarnaast is het ook verstandig dat we kijken naar die overwegen. Het adagium van ProRail is de enige goede overweg is een opgeheven spoorweg, is een opgeheven overweg. Dus goed kijken naar hoe kunnen we vooral die onbeveiligde overgangen, maar ook de beveiligde overgangen zo veilig mogelijk maken. En volgens ons is dat zorgen dat het geen spoorwegovergang is.
De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles heeft zich vanwege mentale problemen teruggetrokken voor de individuele meerkampfinale bij de Olympische Spelen. Eerder trokken de Japanse tennister Naomi Osaka en wielrenner Tom Dumoulin al aan de bel over de mentale druk op topsporters. Vincent Guttebauge deed onderzoek naar de psychische gesteldheid van talloze topsporters. Ja, is het een verrassende keuze dat Biles de meerkampfinale laat schieten om mentale redenen?
Nou ja, bij de Olympische Spelen onder een vergrootglas, het kan natuurlijk een verrassing zijn, maar niettemin als je kijkt naar de medische en wetenschappelijke gegevens die wij verzameld hebben de afgelopen 5 à 8 jaar, het is wel zo dat psychische klachten worden vaak gerapporteerd in de topsport, zowel tijdens en na de carrière. Dus ik denk dat deze atleet is een van de velen die natuurlijk klachten rapporteert, zoals angstproblemen of depressieve problemen, slaapproblemen. Dus van mijn kant is het niet een verrassing.
Ja, en stel nou dat ze wel door was gegaan, wat hadden dan de gevolgen kunnen zijn als ze in deze mentale staat verder was gegaan en wel voor die finale was gegaan?
Nou ja, het is goed om de onderscheid te maken tussen een psychische klacht wat zelf gerapporteerd is en misschien niet al te ernstig in eerste instantie, en de psychische aandoening die meestal klinisch gediagnosticeerd zijn en die leidt tot langdurig verzamelen in training en in competitie. Dus op het moment dat iemand vroegtijdig bepaalde problemen bij zichzelf of iemand anders identificeert, is het natuurlijk een heel goede actie om te voorkomen dat deze problemen zich gaan ontwikkelen tot psychische aandoening en dus gaat leiden tot langdurig verzuim in training en competitie. En dus waarbij bepaalde ernstige en moeilijke behandeling toegepast moet worden. Dus vroegtijdig identificatie, zoals net gedaan, ik denk dat het wel heel goed is.
Ja, zeker om erger te voorkomen. Ja, zij is niet de eerste topsporter die kampt met mentale problemen. Wat maakt de topsport mentaal nou zeker tegenwoordig zo zwaar?
Nou ja, topsporters rapporteren psychische klachten als gevolg van verschillende stressors. Dan heb je generieke stressors, die zijn beschikbaar in het algemene leven, in de privé-levensfeer. Zoals voor jou, voor mij, maar ook voor de atleet. Hebben we natuurlijk ook te maken met ernstig levensgebeurtenis. Maar je hebt natuurlijk de sportspecifieke stressors. Deze sportspecifieke stressors zijn bijvoorbeeld de ernstige blessure die leiden tot weken of maanden zonder training en competitie. Dat is de nummer 1 stressor in de context van de topsport. Je hebt ook te maken met de prestatiedruk. Nou ja, tijdens de Olympische Spelen is natuurlijk wel een inkoppeltje te denken en te weten dat de prestatiedruk heel hoog ligt. En ook bijvoorbeeld de transitie uit de topsport. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld gaat stoppen met topsport, dat is ook een heel gevaarlijk moment. Dat kan leiden tot psychische klachten. Dus je ziet eigenlijk een combinatie van verschillende stressoren die kunnen leiden tot psychische klachten in de context van topsport.
De media die is natuurlijk ook ontzettend toegenomen door de jaren heen en die speelt volgens mij ook een belangrijke rol. Is er in de sportwereld ook dankzij de media nu wel genoeg aandacht voor mentale gezondheid?
Ja, er is meer en meer aandacht daarvoor. Dus aan één kant de media en de sociale media platform spelen soms een negatieve rol in het levenssfeer van atleet. Maar dat is natuurlijk ook bevorderend dat de media aandacht geven aan de psychische klachten, aan de mentale gezondheid van de atleet. Op dit moment er is meer en meer aandacht daarvoor. Dat is te wijten aan de vele atleten die zich vrij voelen om te spreken over een probleem. Daar hebben we natuurlijk in de gymnastiek in Tokio een voorbeeld daarvan. Maar een van de toonaangevende voorbeelden de afgelopen maanden is Tom Dumoulin bijvoorbeeld in Nederland.
Ja, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we nooit meer willen dat er een atleet de finale mist vanwege psychische problemen. Wat moet er gebeuren om dat vanaf nu te gaan voorkomen?
Nou ja, om de context van de mentale gezondheid in een topsport te verbeteren, ik denk dat je moet een holistische aanpak hebben. En dus je moet bepaalde component gaan bewandelen. Namelijk educatie. Educatie van de atleet en van de entourage van de atleet, dus de staf, maar ook de familieleden, om informatie duidelijk te geven dat psychische klachten gewoon gebeuren in de topsport. Dat is ook niet erg. Je kan daarmee prima mee leven. Je kan daarmee prima presteren. En dat is vroeg of laat afgelopen. En dus is dat niet ernstiger dan een fysieke blessure bijvoorbeeld. Ten tweede, vroegtijdig identificeren van problemen. Dus daarvoor moet je gewoon screenen. Wij screenen topatleet voor hart- en longprobleem bijvoorbeeld, of voor spotblessure, maar we doen het nog steeds niet voor de psychische klacht. En dat is wel jammer. En daarom heeft de IOC enkele maanden geleden een screeningprogramma ontwikkeld om vroegtijdig topatleet te gaan evalueren en te identificeren of ze problemen hebben, zodat je gewoon vroegtijdig kan interveneren. En last but not least, je moet natuurlijk binnen de medische staf ook een professioneel die gericht is op de psychische klachten hebben. Niet alleen een cardioloog, niet alleen een sportarts, niet alleen een orthopedisch chirurg, maar ook een klinisch psycholoog, een psychiater. Die moet je ook hebben in je medische team.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.